Wat we bijvoorbeeld zien is dat 1 op de 5 boeren wordt benaderd door criminele netwerken. Bijvoorbeeld voor verven van een schuur, voor een drugslab, et cetera. Mm-hmm. Dat komt uit een enquête.
Dat is wel heel veel eigenlijk.
Dat is heel veel.
Ja.
Nou ja, en als je daar dan nog verder... Dit zijn cijfers van een enquête.
Ja.
Maar ik ken ook voorbeelden dat bijvoorbeeld bedrijfscontactfunctionarissen in een gebied hierop geïnvesteerd hebben. Dus zijn alle ondernemers langs gegaan en hebben die vraag gesteld. En zij kwamen bijvoorbeeld in sommige gebieden al op 1 op de 3.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van Hashtag Ondermijning. Vandaag gaan we het hebben over ondermijning in de agrarische sector. Daarvoor hebben we uitgenodigd Femke van der Plas en Charlotte Treuren als student verbonden aan Team Boost. En Charlotte gaat vandaag de vraag stellen aan Femke, zodat we alles te weten krijgen over ondermijning in de agrarische sector. Mijn naam is Alain Meijer en ik ben lid van het LPO. Landelijk programma team Ondermijning. En ik ben een soort van host. Charlotte, mag ik jou als eerste het woord geven?
Ja, zeker. Ja, ik ben Charlotte Treuren en ik studeer bedrijfskunde aan Avans Den Bosch. Ik loop inmiddels nu een half jaar stage bij Boost. En ik doe een HR-onderzoek. Dus iets heel anders dan ondermijning eigenlijk. Maar super interessant om hier... ik heb hier heel veel geleerd en kom hier veel te weten. Nou, Femke, zou jij je even voor kunnen stellen?
Ja, ik ben Femke van der Plas en ik ben sinds 1,5 jaar ben ik vertrouwenspersoon veilig buitengebied. En ik ben er dus voor boeren en tuiners die klem komen te zitten met betrekking tot criminelen. Ik ben er dus nu 1,5 jaar en heb ik dus heel veel mooie ervaringen op mogen doen van wat er speelt op het platteland.
Oké,
okay. Ja.
Mooie baan eigenlijk.
Ja, hele mooie baan.
En zou je wat meer kunnen vertellen over wat vertrouwenspersoon nou eigenlijk inhoudt?
Vertrouwenspersoon klinkt misschien als gewoon een telefoonnummer of een e-mailadres op een site.
Mm-hmm.
Waar mensen naartoe kunnen bellen of kunnen mailen. Maar eigenlijk in de praktijk ziet mijn functie er heel anders uit. Want wat je in de agrarische sector ziet, is dat boeren niet zo snel de stap zetten om iets te melden. Dus dat je eigenlijk gewoon echt de boer op moet. En op een andere manier in contact moet treden met boeren om signalen binnen te krijgen. En dan gaat het bijvoorbeeld om... Ik kan heel gebruik maken van een heel mooi netwerk bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO dus. Dus opgedeeld in 48 afdelingen. En omdat ik bij die organisatie gepositioneerd ben, zien de mensen, de boeren zien mij als eigen. En dat helpt dus om echt in contact met hen te komen. En die afdelingen zijn zo georganiseerd dat ze ook echt lokaal weten wat er speelt. En daar maak ik heel dankbaar gebruik van. Wat je bijvoorbeeld ziet is, wij maken bijvoorbeeld ook onderling, hè, alle professionals van ondermijning posten bijvoorbeeld heel veel op LinkedIn. Nou, daar bereik je eigenlijk geen enkele boer mee. Waar je boeren bijvoorbeeld mee bereikt is berichtgeving in het blaadje Nieuwe Oogst. Dat ligt echt op elke keukentafel, in elke bedrijfskantine. Dus daar maak ik heel veel gebruik van. Maar bijvoorbeeld ook, ik organiseer bijeenkomsten voor boeren en tuiners over veiligheid. Dus niet alleen over ondermijning. Want het is vooral ook belangrijk om bij boeren aan te sluiten waar zij heel veel last van hebben. Dus dat is ook inbraak en diefstal.
Ja, ik ben benieuwd met welke vormen van criminaliteit hebben boeren dan te maken? Waar kunnen ze mee geconfronteerd worden? Kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is insluiping. Hebben ze bijvoorbeeld last van. Dus mensen die echt hun erf of hun stallen of hun huis binnenkomen. Want in het buitengebied is toch wel sprake van veel anonimiteit.
Mm-hmm.
Afpersing kom ik ook veel tegen. Mm. Maar ook bijvoorbeeld heel veel diefstal. Van shovels, GPS-apparatuur, inbraken. Je ziet dat er best wel heel wat speelt. En dat in combinatie dat er eigenlijk nog vrij weinig gemeld wordt, is toch wel eigenlijk ook de aanleiding van mijn functie eigenlijk.
En waarom wordt er dan weinig gemeld?
Wat we bijvoorbeeld zien is dat 1 op de 5 boeren wordt benaderd door criminele netwerken. Bijvoorbeeld voor verven van een schuur, voor een drugslab, et cetera. Mm-hmm. Dat komt uit een enquête.
Dat is wel heel veel eigenlijk.
Dat is heel veel.
Ja.
Nou ja, en als je daar dan nog verder... Zijn cijfers van een enquête.
Ja.
Maar ik ken ook voorbeelden dat bijvoorbeeld bedrijfscontactfunctionarissen in een gebied hierop geïnvesteerd hebben. Dus zijn alle ondernemers langs gegaan en hebben die vraag gesteld. En zij kwamen bijvoorbeeld in sommige gebieden al op 1 op de 3.
fors.
Ja, en wat ik dan ook terug hoor, zeg maar, want dan... ik vraag ook altijd als iemand iets bij me meldt of als ik iemand spreek van wat, waarom heb je dan niet gemeld? En dan krijg je eigenlijk iets van 6 redenen. Angst krijg ik vaak terug, omdat ze zich toch eigenlijk niet... Stel dat ze hebben gemeld dat ze toch denken dat het tot hen aanleidbaar is. Eigenlijk ook de angst om bijvoorbeeld collega's vals te beschuldigen. Maar wat je bijvoorbeeld ook terug hoort is van... iemand kwam even vragen, was zo het erf weer af. Dus ja, ik zag de noodzaak er eigenlijk niet echt van in. Maar ook bijvoorbeeld eerdere contacten met de politie... en dat ze dan niet zichtbaar iets gezien hebben wat de opvolging was. Eigenlijk een hele mix van factoren. Nou, en ook bijvoorbeeld... ik zat bijvoorbeeld laatst in een bijeenkomst... en dan zegt iedereen, ja, dan bel je toch, meld minstens het anoniem... En de enige die zei van, wat? Dat was dus een boer. Die kende het dus gewoon niet. Okay. Dus ook die bekendheid is ook een factor. Ja. Dus eigenlijk een hele mix aan oorzaken dat er niet zo heel veel gemeld wordt. En daar zet ik nu, mag ik heel veel op inzetten, gelukkig.
Ja. Oké, dus eigenlijk zeg je dat er veel criminaliteit is in de agrarische sector, althans. Ze worden benaderd.
Ja, kwetsbaarheid voor criminaliteit is groot. Ja.
En hoe draag jij daarin bij als vertrouwenspersoon? Kom je daar vaak langs? Organiseer je evenementen? Of?
Ja, ik organiseer allerlei evenementen. Dat doe ik. En wat ik vooral ook doe, is heel veel informatie ophalen bij boeren. Bijvoorbeeld, hoe ben je benaderd door de crimineel? Wat zegt de crimineel dan? Bijvoorbeeld een concreet voorbeeld. Een boer belde mij dat hij was gebeld door een crimineel. Mm-hmm. Die zei van, ik ben aan het klussen aan een auto. Ik woon in de stad, ik zou het graag onder dak doen. Mm-hmm. En wat zegt de crimineel dan vervolgens? Van, komen er veel mensen op je erf? Of staat het woonhuis dicht bij de schuur? Of mag ik een container plaatsen in de schuur? Ja. En ik zie dat veel boeren daar gelukkig wel op aanslaan. En deze mooie informatie geeft ook weer aan waar wij als overheid op kunnen inspelen eigenlijk. Okay. Dus we moeten zorgen bijvoorbeeld dat er meer mensen op die erven komen. Al dat soort informatie.
Ik kan me voor, je hoort wel van leegstaande schuren die aantrekkelijk zijn voor criminelen, voor criminele activiteiten. Maar haal jij ook op in die sector van, want ik kan me voorstellen als je bedrijf goed draait en je hebt verder... financieel de zaak op orde, dat je denkt van, ik heb jou niet nodig of zo. Hè? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook ondernemers zijn die wat minder goed zitten en die misschien daardoor wat ontvankelijker zijn voor dit soort aanbiedingen.
Ja, dat klopt.
Is dat het beeld wat je ophaalt, zeg maar?
Je ziet inderdaad, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens preventieve gesprekken gevoerd en dan kan je eigenlijk al vrij snel zien welke boeren benaderd worden en welke niet benaderd worden. En dat is eigenlijk ook, je kan het ook gewoon zien, zeg maar. Dus goed lopende bedrijven, in 9 van de 10 gevallen, lijkt het erop dat criminele netwerken die links laten liggen. En dat ze zich inderdaad focussen op boeren waar het minder goed gaat. Waar minder bedrijvigheid is, waar bijvoorbeeld je al ziet dat aan de schuren, et cetera, dat het er minder gaat. Ze weten ze gewoon te vinden. En dat kan door rondjes rijden op het platteland zijn. Dat gaat telefonisch, maar dat gaat bijvoorbeeld ook via erfbetreders. Dus mensen die bijvoorbeeld iemand die rolluiken komt hangen, zeg maar. En die dan vraagt van, trouwens, misschien interesse. Al dat soort voorbeelden komen wel langs. Ja.
Dus het is vaak ook, het is niet altijd direct... Het is vaak ook indirect om onschuldig eerst te beginnen en dan vervolgens sluipt dat er eigenlijk soort bij in.
Ja, in heel veel gevallen hebben de criminelen, want we hebben ook briefjes bijvoorbeeld, daar zie je heel duidelijk in dat ze heel veel lef hebben en dat ze er ook niet omheen draaien vaak. Dus waarin ze gewoon zeggen van, je kan dus €20.000 voor een paar vierkante meter. Hè? Dus dat komen we tegen. Dus
dat is gewoon een briefje in de bus of
in
zo?
In de brievenbus.
Ja, ja, okay.
Ja, daar hebben we meerdere varianten hebben we al gezien.
Okay.
En dan draaien ze er ook niet omheen. Dus dat is overduidelijk. En ook als ze zeg maar rondjes rijden, ook heel vaak is het ook overduidelijk. Maar ik zie ook gevallen waarbij mensen er echt ingeluisterd worden. Ook via mensen die al een vertrouwensband met hen hebben. En dat is natuurlijk wel, dat is wel lastig, ook echt eigenlijk. Heel kwalijk. Ja. Ja. En dan is, dan is het ook heel moeilijk voor boeren om daar goed op te anticiperen eigenlijk. Ja,
want je moet eigenlijk weerbaar zijn. Hè? Je moet eigenlijk een soort van achterdocht hebben.
Ja.
Van, wat is dit voor verhaal? Klopt dit wel?
Ja.
Het maakt ook wel natuurlijk dat je wat minder onbevangen, zeg maar, met mensen kan omgaan, zeg maar. Je, met het wetenschap van, wacht even.
Ja.
En dat is waar jij je op toelegt, zeg maar, om die boeren weerbaar te maken.
Ja.
Door daarover te vertellen.
Ja, daarover te vertellen. En inderdaad ook de verhalen van de boeren zelf op te halen. Ik merk dat dat het beste werkt om andere boeren ook weer te bereiken.
Ja.
Want dan is het echt heel herkenbaar voor henzelf. En krijg je ook de beste reacties en het beste gesprek ook weer met andere boeren.
Ja. Dus eigenlijk mensen die in dezelfde positie eigenlijk zitten, daar de verhalen van vertellen.
Ja.
En hoe zij erop geanticipeerd hebben misschien ook.
Ja, en ook wat hen is overkomen. Hè. Bijvoorbeeld een boer die had al 5 jaar een goede huurder en vraagt ineens of hij een wandje in zijn schuur mag zetten. Ja, daar is die boer natuurlijk niet op aangeslagen, want die denkt, dit is gewoon een goede huurder.
Ja.
Al dat soort voorbeelden deel ik om anderen ook echt alert te maken. Ja.
En is er bij de boeren die slachtoffer zijn geworden ook de bereidheid om die informatie met anderen? Want ik kan me voorstellen dat er ook schaamte is. En misschien ben je wel als boer ook ineens in een politieonderzoek terechtgekomen. Waarbij je misschien ook wel zelfs als een verdachte bestempeld wordt.
Bij de boeren die klem zitten is inderdaad sprake van schaamte. En bij boeren die nog niet klem zitten, zie je dat er onderling heel veel gedeeld wordt.
Okay.
Vooral ook in onderlinge appgroepen wordt heel veel gedeeld. Maar de stap zetten naar het delen met de overheid, daar moeten we echt nog op investeren. Ja.
Okay.
Ja.
En daar draag jij als vertrouwenspersoon veel bij aan.
Ja.
En hoe was dat vroeger eigenlijk? Want het is eigenlijk wel een recente ontwikkeling, vertrouwenspersoon.
Ja.
Ik weet dat je dan wijkagenten vaak had, maar natuurlijk capaciteitstekort, dan zijn ze minder zichtbaar, denk ik.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, nou ja, wijkagenten zijn en blijven dus superbelangrijk. Ook bijvoorbeeld meld misdaad anoniem. Superbelangrijk, daar moeten we het echt van hebben. En wat ik eigenlijk doe, is vooral een brugfunctie vervullen naar die kanalen. En inderdaad, boeren vertellen dus aan mij van, ik ken de wijkagent niet meer.
Nee.
Dus wat wij nu bijvoorbeeld doen is voor boeren boerenlunches organiseren. Want dat kost maar weinig capaciteit ook van de politie. Weinig tijd van de boeren die het ook allemaal hartstikke druk hebben. Dan organiseren we gewoon een lunch van 2 uur. Tussen de bedrijven door, zeg maar. Op het boerenland dus in een boerenschuur. En dan nodigen we alle boeren uit de omgeving uit. Met alle wijkagenten en bijvoorbeeld de burgemeester en de BOA's. En dan zorgen we voor eigenlijk een heel kort moment waarin ze wel echt elkaar leren kennen. Gezichten weten en ook wat er leeft. Maar ook dat er gewoon telefoonnummers worden uitgewisseld.
Ja.
Dat zie je dat echt
werkt.
Het
bouwen aan vertrouwen.
Ja, echt bouwen aan vertrouwen. Maar bijvoorbeeld ook een pop-up spreekuur in een boerenschuur. Nou, is gewoon 1 staantafel, 2 wijkagenten. En dat we de goede communicatie erop zetten. En ook dat zie je dat soort dingen, dat toch wel loont. Ja. Ja.
Ja, dus de afstand eigenlijk verkleinen tussen de politie, overheid en boeren en tuinen.
Dat is eigenlijk wel wat je overal hoort. Hè? Dat belang van een politie die tussen de mensen staat.
Ja.
En die tot in de haarvaten van de samenleving aanspreekbaar is.
Ja.
Het staat natuurlijk ook een beetje onder druk door personeelstekorten bij de politie.
Mm-hmm. Ja.
Gelukkig wordt dat nu wel weer aangezuiverd. Maar goed, het kost wel weer wat tijd om het verloren terrein, zeg maar, weer terug te winnen.
Ja, en het is ook echt van belang dat we, denk ik, creatieve manieren verzinnen om die afstand weer kleiner te maken.
Ja.
En die zijn er wel. Dus,
luisteren boeren ook naar podcasts?
Ja, boeren luisteren ook naar podcasts, kan ik je vertellen.
Okay.
Ja, dat doen ze zeker. Soms krijg ik ook echt zo van tips van boeren.
Ja?
Van, heb je die al gehoord?
Oh, ja?
Gebeurt het allemaal.
Okay. Ja, je kan natuurlijk heel inventief zijn. We proberen zelf als team ook op alle mogelijke manieren aandacht voor ondermijning te genereren.
Ja.
Door LinkedIn post en op onze eigen platforms.
Ja.
En dat is ook wel de nieuwe werken eigenlijk, hè? Want dat heb je ook wel nodig. Mensen zitten ook graag wel op social media en halen daar hun informatie vandaan.
Ja, je moet echt op allerlei momenten.
Maar het is eigenlijk twee. Het is warm.
Ja.
Het is warm overdracht. Mensen zien.
Ja.
Vertrouwensband opbouwen.
Ja.
En dat aanvullen met al die sociale media, combinatie daarvan.
Dus eigenlijk allerlei kanalen gebruiken, fysiek, maar ook digitaal.
Het hele register.
Ja, alles. Ja.
Ja. Nou ja, en wat we bij dat bouwen aan vertrouwen bijvoorbeeld ook gezien hebben. Ik had dan bijvoorbeeld het gesprek met de man. Ja. En terwijl ik met de vrouw naar buiten loop, krijg ik het echte verhaal te horen.
Okay.
Dus wat we eigenlijk ook doen, is bouwen aan vertrouwen via de vrouwen. Ja, en we zien dat dat ook echt hele mooie gesprekken oplevert met heel veel informatie.
Heb je daar, want dat vind ik wel interessant.
Ja.
Omdat ik net vroeg over schaamte en zo. Hè, want ik kan me voorstellen dat je ook niet gewoon bij de eerste gelegenheid je hele verhaal op tafel legt.
Nee.
Kan je dat verklaren waarom daar verschil in zit? Waarom daar... Heb je daar een beeld bij?
Nou ja, als ik dan met agrariërs praat, dan hoor ik eigenlijk ook van de mannen heel veel terug. Ja, wij praten vooral over technische dingen, trekkers en mooie innovatieve ontwikkelingen.
Ja, ja, ja.
Maar daar waar het emoties betreft of zorgen betreft, gaat het toch vaak wel. Zijn de vrouwen echt wel dat zij eerder die stap zetten?
Oké. Okay.
Dat is wel interessant eigenlijk. Ja. Dat dan,
daar maken we natuurlijk... daar maken we ook voor dit onderwerp... om het juiste voor de boeren te kunnen doen... maken we wel dankbaar gebruik van. En je ziet dat dat heel erg gewaardeerd wordt ook. Ja.
Ik weet niet of het nog bestaat, maar... plattelandsvrouwverenigingen en dat soort zaken.
Die bestaan nog steeds.
Okay.
Ja, die bestaan nog steeds. Ja.
En is dat dan ook iets waar je dan je opricht?
Ja, en wat we bijvoorbeeld... we hadden vorig jaar met de Internationale Dag van de Vrouw... hadden we een eerste boerinnenborrel georganiseerd. Dat was op 8 maart. En toen sneeuwde het ook. En toen zijn 85 boerinnen zijn van heinde en verre gekomen. Zijn ook tot in de late uurtjes gebleven. En daar hadden we één boerin hadden we haar ervaringen laten delen. Nou, en daar zijn echt zulke mooie gesprekken ontstaan. En aan het einde van die avond hebben we toen ook een mentimeter uitgezet onder die boerinnen van waar zou je nou echt behoefte aan hebben? En daar kwam bijvoorbeeld heel, heel mooi uit. Wij willen dat ons verhaal verteld wordt. Waar we tegenaan lopen, die optelsom aan uitdagingen op het boerenerf. En ook die publieke opinie, hoe er over ons gepraat wordt. Wat dat met ons doet. En mensen hebben geen idee. Eigenlijk dat was de kern van wat al die boerinnen eigenlijk ons meegaven. En naar aanleiding daarvan hebben we bijvoorbeeld ook een documentaire gemaakt.
Zag ik.
Ja, de Pineapple Platteland heet die. Waarin 4 boerinnen ons meenemen in hun uitdagingen. Dus dan begin je eigenlijk op een heel ander niveau. Begin je eigenlijk met het goede gesprek met hen te voeren. En aandacht te vragen voor hun zaak. En wij denken dat dat ook heel belangrijk is om dat vertrouwen weer terug te krijgen. En die afstand van overheid tot aan boeren, om die ook weer te verkleinen.
Ja, want als je natuurlijk staat wel een beetje onder druk natuurlijk door alle maatregelen die vanuit Den Haag richting de agrarische sector gaan. De protesten die we regelmatig op televisie zien. Ik kan me voorstellen dat dat ook iets doet met het vertrouwen in de overheid.
Ja.
En overigens is dit natuurlijk een ander vraagstuk. Maar de ervaring leert ook dat mensen de overheid is... De overheid.
Ja.
Dus iedereen die werkt voor de overheid wordt gezien als de overheid.
Klopt. Dus we hebben daar echt het gesprek aan te gaan. Ja, en we zijn bijvoorbeeld nu ook aan het zorgen dat ambtenaren van landelijk en provinciaal, dat we daar in vervolg op die documentaire, dat die ook met boeren gaan meelopen. Dus we zijn op allerlei manieren dat we die verbindingen gewoon weer beter leggen eigenlijk. Ja.
Dus gewoon die afstand gewoon lokaal weer verkleinen eigenlijk.
Ja. Ja.
En nou, kleinschalig oppakken wil ik niet zeggen, maar je gaat toch wel elke keer met een individuele boer het gesprek aan.
Ja.
En die verspreiden dat denk ik ook weer onder de andere boeren hoe dat gaat en dat jullie er zijn.
Ja. Ja, en wat daar dan denk ik dan ook belangrijk bij is, is bijvoorbeeld bij bepaalde casussen. Heel snel ontstaat dan bijvoorbeeld het beeld dat het een boer en een boerin zijn of zo.
Mm-hmm.
Om dan ook het juiste verhaal bij de casus te vertellen. Bijvoorbeeld in een bepaald geval was er een lab opgerold. En het beeld naar buiten in de media was boer en boerin. Maar dat was niet juist, want het was eigenlijk gewoon een crimineel netwerk. Wat daar aan de slag was. Die gewoon op het platteland een schuur gehuurd. Dus geen inmenging van de boer zelf. Dus ook daar zijn we eigenlijk wel mee bezig.
Ja.
Nou, en je hebt natuurlijk ook boeren die zelf wel overduidelijk over de schreef gaan.
Ja.
Maar om dat even allemaal heel duidelijk ook in kaart te brengen.
Ja.
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 Ja, dat vraagt wel nodig zorgvuldigheid. Voor je het weet word je gelabeld als zodanig. En ja. Dan,
ja.
Ja. Het buitengebied. Ik ben zelf opgegroeid in de stad. Maar goed, daar heb je een straat. Er wonen tig mensen.
Ja.
Een boerenpadweg. Daar wonen maar misschien 4, 5 gezinnen of zo.
Ja.
Dus die sociale samenhang steekt net iets anders in elkaar.
Klopt.
En in hoeverre speelt dat een rol? Hè? Want voor mij... Ik heb wel eens dat was volgens mij van de NPO, een uitzending over penozen op het platteland in het noorden van het land. Dat er ook wel een beetje teneur was van, ja, ik bemoei me niet met hun en zij moeten zich niet met mij bemoeien of zo. Dat was een beetje... Ja.
Dat soort, mini-cultuurtjes zie je inderdaad wel terug. Maar wat ik ook wel zie, is dat boeren over het algemeen eigenlijk onderling alles gezien hebben.
Ja.
Dus de kennis is er. Inderdaad, alleen het melden, zeg maar, dat is wel echt een dingetje waar we op moeten investeren. Ja, ja. Dus die bereidheid om. En wat je dan ook ziet, hè, dus de driehoek van anonimiteit in het buitengebied, die relatief groot is, mm-hmm. De leegstand in het buitengebied en dan inderdaad boeren en tuinders in een kwetsbare positie. Dat is eigenlijk wel, dat is wel heel, die combinatie is wel voor criminele netwerken natuurlijk heel, heel fijn. En we zijn daarom ook bijvoorbeeld ook bezig met hele andere initiatieven. Omdat we inderdaad ook hoorden dus van boeren van komen er veel mensen op je erf dat criminelen dat vragen. Zijn we bijvoorbeeld ook bezig met melktaps en eierautomaten en maïsdoolhoven, B&B's. Mm-hmm. Het is van belang om veel meer mensen op die erven te krijgen.
Ja, dat vindt een crimineel niet prettig als er iemand naar de eierautomaat komt.
Nee, als daar continu aanloop is van allerlei mensen. Dus die ook makkelijker melden.
Ja.
Ja, die ook makkelijker melden dan degene die daar wonen.
Oh ja.
Ja.
Ja, ja. Het is ook een hele creatieve manier eigenlijk om criminelen buiten de deur te houden.
Ja, nou ja, en je werkt dus ook tegelijkertijd aan de anonimiteit. Leegstand kan afnemen.
Ja.
En dat verdienmodel van die boeren kan een beetje omhoog, zeg maar.
Ja.
Dus je werkt aan alle zijden van die piramide eigenlijk.
Dus eigenlijk voor heel veel voordelen biedt het eigenlijk.
Ja.
Adviseer je dat aan hen ook? Om niet zoveel mogelijk mensen op je erf te krijgen, maar wel meer een beetje doorlopen.
Ja, en ook met gemeenten te kijken of er bijvoorbeeld met bestemmingsplannen of er meer ruimte kan komen. Maar ook dat daar wellicht ook gewoon wat fondsen voor vrijgemaakt kunnen worden. Want bijvoorbeeld ook dat je een Tour de Boeren hebt. Dat je overal bij verschillende boeren koffie kan gaan drinken.
Oh, ja.
Ook dat helpt. Een fietsroute door het platteland kan al helpen. Ja.
Dus dat is hoe de gemeente eraan bijdraagt eigenlijk.
Ja.
Zijn er nog andere manieren waarop andere instanties, partijen aan de meldingsbereidheid bijdragen?
Ja, nou ja, we zijn bijvoorbeeld de samenwerking met de politie. Hè. De wijkagenten zijn we echt druk mee bezig. Ook bijvoorbeeld het idee van in sommige delen van het land zijn ze daar heel erg goed mee bezig. Bijvoorbeeld tijdens de noodhulp toch een paar boeren gaan bezoeken. En dan niet met een doel, maar of wel met een doel, maar niet gericht.
Het bezoeken is een
maar
doel,
gewoon
ja.
bezoeken, niet echt preventief. En dan zie je dat sommige mensen echt in een maand tijd toch alweer 30 boeren hebben bezocht. En ook ervaren dat het heel welkom is.
Ja,
dan,
ik ben het zeggen, ik kan me voorstellen
het contact
dat
is dan heel welkom.
Van, ja, wat moet je met die politieauto op mijn erf? Want,
ja.
Maar dat wordt zo niet ervaren eigenlijk,
zeg
jij.
Nee. En bijvoorbeeld de mogelijkheden van slopen. Boeren zien dat nu vaak niet als heel waardevol, zeg maar. Hoe kunnen we het bijvoorbeeld wel voor hen heel aantrekkelijk maken? Dat leegstaande schuren, dat je die misschien wel weer op een andere manier kan gaan gebruiken. Ja.
Dus daar dan ook bijdragen aan de wens van de boeren. En ook daarmee eigenlijk criminaliteit tegengaan in het buitengebied.
Ja, we zijn eigenlijk continu op zoek naar win-wins.
Ja.
Er zit iets in voor de boeren om te ontwikkelen. En tegelijkertijd zijn we eigenlijk de criminele netwerken daarmee hopelijk ook een beetje te slim af. En dat die kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit afneemt. Dat is eigenlijk wel waar we continu mee bezig zijn. Ja.
Ja. Ik maak op uit je verhaal dat we de goede kant op gaan daarmee. Dat we die boerengemeenschap steeds meer meekrijgen in het verhaal. Of althans jullie, in jullie verhaal.
Ja.
En dat daar bereidheid is om naar te luisteren.
Ja.
En iets mee te doen.
Ja, zeker weten. Ja, en wat dan ook wel een mooie is, want ik zit in het zuiden, hè, dus bij ZLTO.
Ja.
Bij LTO Noord is recent ook een vertrouwenspersoon gestart. Oh ja. Dus dat is voor Noord-Nederland. En bij de LLTB, dat is Limburg, zijn ze er nu ook mee bezig. Dus we kunnen ook met elkaar een landelijk netwerk gaan vormen.
Ja. Merk je overigens ook verschillen in regio's?
Ja, je merkt wel verschillen in regio's qua problematiek. Wat je bijvoorbeeld in de grensregio's ziet, dan zie je veel meer van die dealplekken eigenlijk. Hè? Dus waar overdracht is van drugs, bijvoorbeeld, krijg ik meer meldingen van.
Oh ja.
Dat zie ik bijvoorbeeld ook op de lijn Rotterdam richting... op de lijn zeg maar Antwerpen, Rotterdam, want dat is ook mijn gebied.
Ja.
Nou, daar krijg ik bijvoorbeeld ook meer van dat soort meldingen. Ja. Dus,
en dat zijn dan boeren die dingen waarnemen?
Ja. Ja, die
op
gewoon
hun,
zien dat
terrein.
En ook heel vaak dat het op dezelfde plek ook is, et cetera. Dat er dan twee auto's komen en dat er een overdracht is.
Okay.
Waarbij ze het niet vertrouwen. Het kan natuurlijk ook gewoon iets legaals zijn. Ja. Maar waarbij ze echt zeggen van we vertrouwen het niet. Ja.
En wordt er dan gelijk een melding van gemaakt? Vanuit jullie of is dat vanuit...
Nou ja, mijn advies is met name... dit kan je bijvoorbeeld heel eenvoudig gaan melden, minstens dan anoniem melden. Maar als er bijvoorbeeld echt iets kleins is, lokaals, dan neem ik contact op met de wijkagent. En daar waar boeren echt klem zitten, bijvoorbeeld van een crimineel netwerk, dan verwijs ik bijvoorbeeld door naar team criminele inlichtingen van de politie. En ik doe geen enkele stap zonder dat boeren daar eigenlijk toestemming voor geven. En daar waar echt waar iemand echt klem zit, dan geef ik ook meteen aan dat ik zelf eigenlijk zo min mogelijk ook wil weten. Dat het echt van belang is om dit bij de juiste kanalen binnen de politie ook kenbaar te maken. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er ook zaken zijn waarvan die anonimiteit speelt eigenlijk geen rol. Hè? Ik zie gewoon iets gebeuren in de verte. Ik vertrouw het niet. Ik doe even een belletje naar 8844 of zo.
Ja,
hè?
Dat kan je dat ook. Dat, ja, allemaal.
En dat gewoon dat mensen ook de tegenwoordigheid van geest hebben van nou, hè, ik heb met Femke gesproken, die heeft mij een beetje verteld
van ik ga het nu toch wel melden.
Wat er allemaal loos kan zijn en waar ik op kan letten. En als ik, het valt me nu wel op, gevoed met de informatie, dat daar toch rare dingen gebeuren daar op dat puntje van mijn erf, daar zo bij die openbare weg. Ik ga nu eens eventjes de politie bellen. Ze moeten maar zo'n onderzoekje instellen.
Ja.
Misschien wel goed om te melden dat meldmis anoniem is, heeft geen heterdaadfunctie, zeg maar. He, dus het is geen meldkamer in de zin van als je meldt dat er dan gelijk een politieauto gaat rijden. Als je wil dat er gelijk actie wordt ondernomen, dan is het altijd 8844 of in dringende gevallen natuurlijk 112.
Ja.
Want ik zeg het toch maar even, dat heet de daadkracht, hè. Is heel belangrijk. Op het moment dat we gelijk kunnen acteren op een verdachte situatie, dan levert dat vaak zoveel meer op, in plaats van dat we moeten gaan rechercheren en uiteindelijk ergens moeten achterkomen na verloop van tijd.
Ja.
En als we creëren we een hete daadsituatie, dan heb je vaak de boeven al binnen en dan kan je daarvan uit het onderzoek starten.
Wat ik ook zie is dat ik spreek steeds meer boeren die ook bijvoorbeeld de 112-app hebben.
Oh.
En daar ook goede ervaringen mee hebben. Want zij kunnen soms ook wel echt in een acute situatie terechtkomen. En dan inderdaad meteen drukken op de app. En dan dan is meteen bekend waar je je bevindt. Dus ook daar heb ik nu al gemerkt dat er goede ervaringen zijn. Ja.
Ik wist
en echt in acute situaties. Ja.
Ja, ik moet zeggen dat ik moet bekennen dat die 112-app ook niet heel
bekend nog erg
is. Nee, dat is ook
bekend
nog
is bij mijzelf.
Maar zo, ik heb hem dus ook leren kennen, met name via de boeren zelf.
Okay.
En echt heel welkom in die gevallen. En ik heb een paar kaas ken ik nu, waarbij het echt een uitkomst is geweest.
Oké, okay. Maar ik hoor jou dus ook zeggen van dat jij mensen ook wel op het juiste spoor zet. Van waar moet ik waarvoor... Ja. Bij wie moet ik dan aanbellen?
Ja.
Of welke stap moet ik dan zetten?
Ja.
Dat hoor ik ook nog wel eens terug. Dat mensen zeggen, wat moet ik nou precies doen? Weet je wel, wat moet ik doen in welke situatie?
Nee, en wat zijn
of ik zou eerst even eigenlijk iemand willen spreken ook. Die mij nog even uitlegt hoe het zit.
Ja.
Of misschien kan begeleiden naar een wijkagent. Ja. Even die tussenfase, ja. Die tussenruimte kan op. Ja.
En
opvullen.
Moet ik bijvoorbeeld melding doen of aangifte doen? Ja. Wanneer komt mijn naam in het dossier?
Ja. Ja.
En bij wie kan het dan allemaal terechtkomen? Al dat soort vragen komen bij mij langs. Ja.
Oké, okay. Ja, je hoort ook nog wel eens verwarring van ja, ik heb aangifte gedaan. Maar wat ze dan in werkelijkheid hebben gedaan, is een melding gemaakt.
Dat is heel vaak. Ja. 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 En ja, want dan ga je dat navragen en dan nee, is niet het geval.
Ja.
Dus ook dat kom ik veel tegen eigenlijk.
Okay.
Ja.
Okay. Ja.
Dus daar hebben we ook nog heel wat zendingswerk te doen, denk ik.
Ja.
Maar alleen maar mooi.
Ja. Dus je bent voorlopig nog leven.
Levert eigenlijk ook, en eigenlijk elke bijeenkomst die we hebben, zeg maar ook mijn collega vertrouwenspersoon, levert eigenlijk altijd mooie fenomeeninformatie bijvoorbeeld op.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja. Nou ja, in de serie van Ferry, zeg maar, daar krijg ik nu ook heel veel opmerkingen over van ja, je moet in een varkensstal zitten en niet in een koeienstal. Klopt, dat zie ik ook terug, hè, want koeienstallen zijn heel open en varkensstallen zijn vrij gesloten. Maar ook bijvoorbeeld de stank bij varkensstallen, die is vele malen erger soms. Ja. Dus dat vinden criminelen fijn. Maar bijvoorbeeld ook champignonkwekerijen vinden ze ook heel fijn. Bijvoorbeeld omdat daar allemaal kleine cellen zijn. Met ook koeling. Dus dat is ook voor het synthetische drugsproces heel interessant. En ook, ik krijg bijvoorbeeld ook informatie door over agrarisch loonwerkers. Dat zijn dus de mensen die diensten verlenen op het platteland. Bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of vervoer van mest. Ja. Nou, die zijn weer interessant. Bijvoorbeeld om containers in te graven. Of bijvoorbeeld ook transport van drugsafval. En vermenging met mest bijvoorbeeld. Ja.
Dus je ziet dat er eigenlijk een voorkeur is vanuit de criminelen wat nou het perfecte plaatje is voor een drugslab of.
Ja. Nou ja, en het is dus ook al lang niet meer het klassieke geval van de boer met de schuur die gehuurd wordt. Mm-hmm. Het is veel breder. En ik spreek bijvoorbeeld ook boeren, bijvoorbeeld een aardbeienboer die afgelopen jaar €40.000 meer moest betalen aan zijn gasrekening. Dat soort fenomeeninformatie, daar moeten wij super alert op zijn. Want in de kassen, afgelopen jaar hadden ook veel tuinders hadden hun kassen leeg laten staan vanwege de hoge gasprijzen.
Ja.
Ja, dan moeten we veel alerter zijn op bijvoorbeeld hennepteelt in die kassen. Want het is een turnkey gelegenheid om daar eenvoudig hennep in te zetten. Dus dat zijn midden in fenomeeninformatie die ik ophaal.
En wat wordt daar dan mee gedaan met die fenomeeninformatie?
Ja, alles wat niet herleidbaar is tot personen en wat ik ook echt goed heb afgestemd met degene die me dit meldt, die kan ik gewoon delen met politie, Openbaar Ministerie, de FIOD bijvoorbeeld.
Oké.
Okay. Ja, en die deel ik dus ook bijvoorbeeld in zo'n gesprek als nu. Ja.
Ja. Ah. Ja. Ja, dus alle trends en ontwikkelingen die daar plaatsvinden zijn heel belangrijk om met elkaar te delen.
Ja.
Zodat je. Dat je die awareness, zeg maar, up-to-date houdt. Want het is niet één keer een verhaal vertellen.
Ja.
Het is constant in beweging eigenlijk. Ja. En criminelen zoeken steeds weer
naar andere wegen. En ingangen.
Ja. Ja.
En ja, het is puur inderdaad dan wel bedoeld om de boeren te helpen om weerbaar te zijn. Ja.
Je sprak net over dat blaadje, Nieuwe Oogst. Hè?
Ja, Nieuwe Oogst.
Daar wordt dan. Is er ook bijvoorbeeld een kennisplatform voor boeren beschikbaar, wat ze kunnen raadplegen als ze iets meer willen weten over deze dingen die je vertelt. Dat ze zeggen van nou, ik zie wat geks, ik heb daar eens een keer wat over gehoord. Ik heb behoefte aan om even me in te lezen. Kan ik ergens iets vinden van informatie over?
Dat kan dus via de site, onze site zeg maar. Maar waar we ook echt mee bezig zijn is via het platform Veilig Ondernemen.
Mm-hmm.
Daar werk ik heel veel mee samen. Om ook via die lijnen, zeg maar, landelijk alle informatie goed te delen.
Ja. En wat is dat voor organisatieplatform Veilig Ondernemen?
Ja, dat is samenwerkingsverband eigenlijk. En wordt ook gesubsidieerd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat ziet echt op publiek-private samenwerking. Echt om dat ondernemerschap, om dat veiliger te maken. Mm-hmm. En dat is ook landelijk. Dus daar werken we heel nauw mee samen. En wij organiseren samen bijvoorbeeld ook zo'n pop-up politiespreekuur. En weerbaarheidstrainingen voor boeren. Maar bijvoorbeeld ook dat boeren gebruik kunnen maken van veiligheidserfscans, zeg maar. Dus dat er iemand langskomt die hen adviseert met betrekking tot verlichting en sloten. En hoe kan je nou zorgen dat jouw erf niet aantrekkelijk is? Ja, dus al dat soort dingen daar. En daar komt heel veel informatie ook samen.
Oké, en is dat, is dat iets waarvan we zeggen, ja, kom maar. Of zijn dat dan vooral mensen die een keer al een nare ervaring hebben? Wat is jouw beeld daarvan? Want we hebben ook het keurmerk Veilig Wonen, hè, van woningen, van heb je de goede sloten aan de deur zitten en dat soort dingen. Maar mijn ervaring is dat mensen het vaak pas gaan doen als ze al een keertje slachtoffer zijn geweest. Of wat is jouw beeld daarbij?
Nou, mijn beeld is sowieso dat nagenoeg elke boer of tuinder heeft wel eens te maken gehad met diefstal en inbraak. Dat is nu inmiddels mijn beeld.
Ja.
Okay.
En wat dan wel ook heel lastig is, is om die erven, et cetera, om die ook echt inbraken, et cetera, proef te maken.
Dat is bijna niet diefstalproef. Te doen,
ja, precies.
Ja, goede dus hond in ieder geval.
Ja, een goede hond. En ganzen hoor ik bijvoorbeeld.
Ja, dat deed de Romein al.
Wat ik ook echt merk is dat boeren super creatief zijn om daar wel iets in te doen, hoor. Dus inderdaad, dan hoor je inderdaad honden, ganzen. Ja, ze hebben allerlei manieren om toch het minder aantrekkelijk te maken. Maar het blijft wel een lastige. Want ze zijn ook gewoon continu aan het werk. Dus die stal moet ook, die moet ook openstaan om snel naar binnen en naar buiten te kunnen gaan, bijvoorbeeld met de trekker. Dus daar zie je wel dat het soms wel lastig is. Ja.
Is er komt bij mij boven. Er is veel te doen tegenwoordig over die deurbellen die ook opnemen en dat soort dingen. Zijn dat ook maatregelen?
Ja, en meld mijn camera bijvoorbeeld. Zijn van de politie ook zijn allemaal dingen die wel belangrijk zijn.
Ja.
Ja.
En wat is dat, een meld mijn camera?
Nou, dat eigenlijk burgers, en in dit geval dan boeren, melden dat ze een camera hebben. En dat melden ze dan aan de politie. En zo kan je dan toch eigenlijk een soort van netwerk creëren dat bekend is dat je een camera hebt.
Ja.
Dus mocht er iets voorvallen, dat je dan je informatiepositie ook wel kan verbeteren.
Volgens mij heet het officieel camera in beeld.
Ja, oké. En
dan kan je je camera, zeg maar, registreren. En dan weet de politie van, oh, deze daar een camera. Dus als er dan een incident is geweest, dan hoeven ze niet bij iedereen langs te gaan. Maar dan kunnen ze zeggen, hey, wacht, we weten dat op nummer 4 en nummer 6 een camera hangt. Dat zijn de eerste locaties waar we dan naartoe gaan.
Ja, om die informatie te krijgen eigenlijk.
Ja, dat zie je in bedrijfsterrein, buitengebieden. Ja. Dan
kan je het toch samen toch veiliger houden.
Ja.
Zeg maar.
Ja, of heel beelden die bij opsporing bezocht, bijvoorbeeld. Ja. Of lokale opsporingsprogramma's voorbij komen. Ja, die komen van dat soort. Heel vaak wordt. Ik zag ook laatst filmpje die explosie in Rotterdam. Dat wordt dan ook gefilmd door een camera.
Belangrijke aanknopingspunten. Ja.
Ja.
En om dat buitengebied toch iets minder anoniem ook te maken. Ja.
Ja. Ja. Interessante ontwikkeling. Maar nog even terugkomen op die. Want je werkt samen met het PVO.
Ja.
Dus als een boer, zeg maar, ik heb een aardige bijeenkomst gehad. Ik ben goed voorgelicht. Ik wil dat nog even terugzien. Is er dan een website of zo waar ze dan nog informatie kunnen opdiepen? Specifiek gericht op hun branche, zeg maar?
Ik volgens mij via het CCV ook, zeg maar. Daar zijn ook de PVO's volgens mij ook. En PVO.nl volgens mij. Maar dan zou ik even moeten nagaan of dat nou echt op die site staat. Maar de PVO... PVO's hebben sowieso allemaal een eigen site, geloof ik. Dus
waar ze dan terecht kunnen
voor. Waar ze dan terecht kunnen voor dat soort informatie.
Okay. Ja.
En je kan, zeg maar, ook inderdaad bij ons op de ZLTO-site kan je ook terecht. Maar het is beter om via, denk ik, dat platform Veilig Ondernemen, want daar staat alles netjes gegroepeerd.
Dus als
mensen
even wat moeite doen, dan is er gewoon informatie over te vinden.
Ja, zeker.
Ja. Het is natuurlijk een wereld waar we als politie, eerlijkheid gebied, dat we vooral in de steden opereren, zeg maar. En dat horen we natuurlijk al wat langer, dat die buitengebieden niet de aandacht krijgen die ze eigenlijk zouden verdienen. Terwijl je ziet dat criminelen bewegen zich in tegengestelde richting natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Die denken, de stad uit.
Daar is de meldingsbereidheid laag.
Overigens hoor ik nu weer ook weer vaak de stad in. Dus kennelijk doen jullie iets goed op het platteland. Hè? Want nu,
ik denk dat we heel effectief zijn. Ja.
maar zo zie je dus dat je steeds bezig bent eigenlijk om het onaantrekkelijk te maken voor criminelen. En nou ja, ik moet zeggen, ik vind het een heel goed verhaal. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Hè? Mijn ervaring leert, één keer een negatieve ervaring of zo met politie of anderszins of zo, kan tot gevolg hebben dat of geen opvolging aan een aangifte, dat soort zaken kunnen al een beeld neerzetten van het helpt niet.
Ja.
En als ik dat dan ook nog tegen jou vertel en jij vertelt het tegen Femke, dan is het beeld compleet, zou ik maar zeggen, in negatieve zin.
En wat daar denk ik ook wel van belang is dat te veel focus op data en informatie gestuurd opereren in het buitengebied is ook een lastige in mijn beeld. Aan de ene kant zie je dus dat de meldingsbereidheid in het buitengebied laag is.
Mm-hmm.
En aan de andere kant zie je een agrarische sector die enorm in transitie is.
Ja.
Dus dan heb je data nodig die super actueel zijn en dat is soms nog lastig. Dus wat ik denk te zien is dat het inderdaad vooral van belang is om de boer op te gaan. Te gaan kijken hoe is de situatie er real-time, hoe ziet die eruit?
Ja.
En door de juiste contacten aan te boren in dat buitengebied, denk ik dat je heel effectief bezig bent.
Ja.
Dus niet te lang datagericht blijven stoeien, zeg maar, achter je bureau.
Ja.
Maar vooral ga erop uit en ga in gesprek.
Hoe bedoelde je dan dat die data verouderd is? Of
nou ja, je ziet natuurlijk wel, kijk, overal genomen in de aanpak van ondermijning is er heel veel, ligt er heel veel nadruk op informatie gestuurd werken, intelligence, leads. En via EncroChat kom je echt op de juiste plekken uit, overigens. Hè?
Uiteindelijk
dus
wel.
Blijf doen. Ja. Daar ben ik helemaal voor. Maar als je echt vanaf nul moet gaan beginnen met data om in bepaalde gebieden op de juiste adressen uit te komen, kan dat nog wel eens lastig zijn.
Ja.
En zou je ze wellicht ook gewoon aan de wijkagent kunnen vragen, noem mij nou eens 3 adressen.
Ja.
Waarbij je echt denkt dat er echt kwetsbaarheid is en waar we gewoon eens het gesprek zouden moeten aangaan.
Zou
wel eens kunnen dat je dan, want dan ben je én in contact, dan ben je aan het bouwen aan vertrouwen. En wellicht kom je dan ook sneller op die situaties uit waar je dient te acteren. Ja.
Ja, ik vind het wel een heel mooi pleidooi eigenlijk, want hoewel data gestuurd werken natuurlijk zeker zijn voordelen heeft.
Ja, moet
en je
ook
misschien wel bepaalde voorspellingen op basis daarvan zou kunnen doen. Neem niet weg dat het altijd historische gegevens zijn. En dat je eigenlijk direct op de bal moet zitten.
Ja.
En gelijk moet weten wat er speelt. Dus
ik
hoor in jouw verhaal een duidelijk pleidooi van een dichtbij politie die goed in verbinding is met met de boeren.
Ja, nou ja, en wat dan misschien ook nog een aspect is, maar dat ook de financiële data van boeren zijn ook ingewikkelder, denk ik, dan heel veel andere data. Ik denk dat heel veel boeren op papier inderdaad genoeg financiën hebben.
Ja,
maar in
het ziet
de praktijk
er allemaal van de buitenkant.
Ja, je
goed
hoort
uit,
ook
misschien
wel boeren, ook wel bijvoorbeeld zo'n gezegde van heel veel boeren leven arm en sterven rijk.
Ja.
En in de data zou dat nog wel eens, als je alleen daarop afgaat, ik weet niet of je dan op de juiste plekken terechtkomt. Insteek moet denk ik vooral zijn om kwetsbare boeren te helpen.
Nou, vind ik wel een heel mooi pleidooi.
Mm-hmm, zeker.
Heb jij nog vragen, Charlotte?
Wat afgelopen week nog in het nieuws was, is in Frankrijk en België heb je natuurlijk die protesten. Omdat er ook weer maatregelen worden genomen om het boeren tegenwerken. Zo kan het misschien wel voelen. Merk je ook dat je als vertrouwenspersoon daar veel over te horen krijgt? Of dat ze het een soort beetje spuien van dit gaat er.
Je ziet, en eigenlijk dat was ook met die documentaire, je ziet echt pijn op het platteland. Je ziet echt dat ook op die manier boeren klem zitten.
Mm-hmm.
En dat er veel over en weer onbegrip is. Je ziet eigenlijk in crisis en in stress zie je dus inderdaad meerdere mechanismes. Fight, flight, freeze.
Ja.
Dat zie je eigenlijk allemaal gebeuren. En waar wij eigenlijk ook wel, dat zijn dus 3 manieren om daarop te reageren. Maar in de wetenschappelijke literatuur zie je bijvoorbeeld ook tend and befriend. Dus meer zorgen voor elkaar en meer moederen, zeg maar. Hè?
Mm-hmm.
Daar willen wij eigenlijk nu meer op inzetten. Dus zorgen dat je met elkaar, dat je er bent voor die boer, die buurman, die het moeilijk heeft. Dus niet wegkijken. Niet alleen maar de bühne opgaan, maar ook zorgen dat je met elkaar er voor elkaar bent in dat buitengebied. Dus die vereniging ook zijn voor elkaar. Mm. Ja.
Saamhorigheid.
Die saamhorigheid weer echt meer terug laten komen. Dus daar proberen we eigenlijk ook wel iedereen op aan, op aan te spreken. Eigenlijk van, kunnen we die ruimte ook weer niet meer invullen? Ja.
Meer als een vriend van de boer.
Ja, de vriend van de boer, maar vrienden van elkaar.
Ja, samen sterker.
Iedereen weet van elkaar dat iemand... Je kan het gewoon zien dat iemand dat het niet goed gaat.
Ja.
We hebben elkaar gewoon te helpen.
Ja.
Mooi dat je dat dan ook erin verwerkt eigenlijk. In plaats van alleen maar vertrouwenspersoon zijn.
Ja, ik denk eigenlijk dat dat de essentie eigenlijk ook voor een groot deel is.
Ja,
daar moeten we beginnen. Ja.
Mooi.
Ja.
Zeker.
Nou, ik vind het een hele mooie afsluiter.
Ja.
Zullen we het hier wel laten?
Ik ook. Heel fijn. En heel veel dank dat ik bij jullie mocht zijn.
Jij ook, bedankt.
Ja,
nou,
dankjewel.
Femke, bedankt voor je komst. Nou, Charlotte, top gedaan. bedankt allemaal voor het luisteren en kijken. Blijf ons volgen op LinkedIn. Hashtag ondermijning. En de volgende podcast gaan we het hebben over Team Criminele Inlichtingen. Femke die heeft er al een beetje naar gerefereerd. En gaan we uit de doeken doen wat dat allemaal precies behelst. Nogmaals dank voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende keer.